De schriftlezing voor heden avond is uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het eerste hoofdstuk, de verzen 26 tot 38. Lucas 1, 26 tot 38. Wij lezen nu het woord Gods aldus. En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef, uit den huize Davids, en de naam der maagd was Maria. En de engel, tot haar ingekomen zijnde, zeide: wees gegroet, gij begnadigde, de Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En engel zeide tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade nabij de Heere ontvangen. En zie, gij zult in de schoot ontvangen een zoon en baren en zult zijn naam roepen Jezus. Dat is, de Heere is heil. Deze zal groot zijn, een zoon van Allerhoogste genaamd worden. En God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijks zal geen einde zijn. En Maria zeide tot de engel: hoe zal dit wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel antwoordende zeide tot haar: Heilige Geest zal op u komen en de kracht van Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom, het heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelve bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar die onvruchtbaar genaamd werd, was de zesde. Want geen woord dat van God uitgaat, zal krachtloos zijn. En Maria zeide: zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Hosanna. De tekst voor deze avond is het 34ste en 35ste vers van Lucas 1, Lucas 1, vers 34 en 35. Wij lezen het woord Gods nu al dus. En Maria zeide tot een engel: hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel, antwoordende, zeide tot haar: Heilige Geest zal over u komen en kracht van Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom dat Heilige zal Gods Zoon genaamd worden. Gemeente des Heren, het is met meer schroom dan anders. Ik geloof dat prediking zonder schroom niet kan gebeuren. Er is meer schroom dan anders bij mij. Nu ik deze moeilijke dingen voor u moet verklaren die hier in de Heilige Schrift staan. Toch dacht ik dat een poging gewaagd moet worden. En u moet er wel bij bedenken dat mijn uitleg een beperkte uitleg is. En dat het woord oneindig veel meer inhoudt. En dat misschien, het is wel zeker, de Geest u dingen ingeeft. Misschien naar aanleiding van wat hier uitgesproken wordt, wat veel en veel meer is. Het gaat hier om wat men gewoonlijk noemt de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus. En daar hebben wij daar in de loop van de jaren al vele malen over gesproken en meestal hebben wij dat mysterie gelezen en behandeld vanuit het evangelie naar Matthäus en ook de aanwijzingen gevolgd die we in het evangelie, in het vierde evangelie, aan Johannes vinden. Maar in het Lucas-evangelie, is me nog weer in het bijzonder opgevallen, wordt op een heel subtiele wijze gesproken over dit mysterie, en er wordt in het bijzonder rekening mee gehouden met de eventuele bezwaren en bestrijdingen die er van dit geheimnis zijn. Als we denken wat we daar tot in onze tijd over horen, dan zijn het altijd weer deze bezwaren die ook door de eeuwen heen zijn gegaan. Men heeft gezegd, hier is in de Heilige Schrift een soort rest, een heidense notie. In de heidense mythologieën vind je allerlei verhalen van goden die bij menselijke wezens, bij vrouwen, kinderen verwekken. En dan komt men vooral in de Griekse mythologie met de vele verhalen die er zijn over de verwekkingen van Zeus. Waar diepzinnige verhalen achter liggen. Ik denk Leda aan de zwaan, Europa. Er zijn zoveel voorbeelden te noemen bij Euripides. Het verhaal van de verwekking van Dionysus. En dan wordt het altijd verhaald, een god, zelfs de hoogste god, heeft gemeenschap met een menselijk vrouwelijk wezen. En er wordt een kind uitgeboren. Het wordt ook verteld van mensen die in de geschiedenis naar voren komen en belangrijk zijn. En denk aan alle verhalen die er zijn over de verwekking van Alexander de Grote. En men heeft een conclusie getrokken en gezegd, ja, dat hoort toch eigenlijk niet in het evangelie thuis. Dat is een invoeging van een heidense notie en het kan er misschien ingezet zijn, zo drukt men het dan vaak uit. Men kan het er ingezet hebben om nu eenmaal het hele evangelieverhaal aannemelijk te maken voor die mensen uit het heidendom die nog zo weinig in de wezenlijke dingen van de schrift waren ingeleid. En daarom zijn er ook vele theologen geweest die het opzij hebben willen zetten, die het hebben willen schrappen. En er zijn er ook geweest die hebben gezegd, het is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Allemaal met dit bezwaar dat het niet in overeenstemming zou zijn met wat de Bijbel zegt over het wezen, de openbaring van de God van Israël. En men is dan tot een andere conclusie gekomen. Men heeft willen beweren dat Jozef toch de vader was van Jezus. En dat Jezus dus geboren is uit een man en een vrouw. Juist om af te weren die eventuele mythologische verbastering van het evangelie. En toch gaat het hier om een van de allerdiepste noties, niet alleen van het Nieuwe Testament, maar van het Oude Testament ook. Want het gaat, en we hebben er eerder op gewezen, in het Oude Testament ook altijd om wonderbare geboorte. Denk aan Isaac, die geboren is uit de verstorvene lendenen, zoals er staat, van Abraham. En uit de oude vrouw, die niet meer vruchtbaar was, Sarah, juist om de macht Gods, die alles vermag, te tonen. En dat de Heere God een nieuw begin heeft gemaakt, een nieuwe schepping in het volk van Israël, te midden van de volkeren, om deze oude schepping die gevallen was te redden. En het is merkwaardig dat we in dit gedeelte dat we met elkaar hebben gelezen, het verband gelegd zien. Want wat de engel gezegd heeft tot Maria, dat wordt onmiddellijk gevolgd door die aanwijzing dat haar nicht, die te oud is naar de menselijke mogelijkheden om een kind te krijgen, dat die in de zesde maand is en het kind verwacht. En dan wordt dat geweldige woord gezegd, dat geen woord dat van de Heere God, de God van Israël, uitgaat, krachteloos, machteloos is. Want dit is het scheppingswoord. Uit het niets, uit de duisternis, uit de dood, uit de verstorvenheid, kan dit woord het leven oproepen. Dat wordt eerst in het algemeen gesteld. Maar daarmee heb ik nog niet behandeld waar het vanavond om gaat, om dat bijzondere getuigenis dat wij vinden in het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Laten we het trachten zoveel mogelijk op de voet te volgen. Er staat dat in de zesde maand de engel Gabriël, diezelfde waarvan eerder sprake was bij Zacharias, bij de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper, Gabriël komt tot een maagd in de stad Nazareth. En de naam van die maagd is Maria. Dat wordt ons eerst meegedeeld. De engel Gabriël komt. Wie is de engel Gabriël? In het Nieuwe Testament vinden wij allerlei dingen uitgedrukt die als het ware bekend verondersteld worden, omdat ze in het Jodendom bekend zijn. Gabriël is een van de troonengelen. Volgens eeuwenoude Joodse traditie, die dus ook geldt als Lucas dit schrijft en bekend is, zijn er dan de vier troonengelen die om de troon staan. En aan de rechterhand des Heren is Michaël. En voor de troon staat Gabriel en aan de linkerzijde Uriel en achter de troon staat Rafael. Er wordt zelfs heel merkwaardig, worden er de windstreken aangegeven. Het is zo dat Gabriel voor de troon staat in het oosten en Michael dus in het zuiden zit en Uriel in het westen. En dat in het zuiden, en dat dus achter de troon, dus voor het oosten, en het westen is dus tegenover het oosten, daar staat dus de engel Rafael, en verder in het zuiden staat dus Michael, om het zo te zeggen, en in het noorden is dus Uriel. Nou heb ik het dus volgens die windstreek gezet, en dan komt er naar voren dat het oosten, dat de troon is gericht is op het oosten, en dat heeft natuurlijk allemaal een betekenis van een lichtsymboliek, die hier helemaal niet uitgewerkt behoeft te worden, maar het gaat om die vier engelen. En dan wordt er gezegd van Gabriel, dat hij voor de troon staat, en dat hij de functie heeft van het onmiddellijk ingrijpen Gods in de wereld. Dus waar de Heere God onmiddellijk ingrijpt in de wereld, dan doet hij dat door middel van zijn dienaar, die daarin niet meer is dan een instrument, Gabriel, die genoemd wordt de kracht Gods of held Gods. Hij brengt de uitkomst, de redding, en hij brengt ook tegelijk het oordeel. Maar dan moeten we goed zien dat de engelen in het Oude Testament een onmiddellijke functie zijn van de Heere God zelf. Het is de Heere God die het doet door zijn dienaar. Zoals oorspronkelijk ook het bij de koningen zo was, dat een koning handelt door zijn dienaren, maar als die dienaar het doet, dan is het toch de koning die het uiteindelijk doet. Het is zodat er ook iets als het ware de koning handelt, maar de vernietigende heerlijkheid van die koning in zijn hoogste majesteit wordt als het ware verdraaglijk gemaakt doordat de koning komt door middel van zijn dienaar. En nu voelt u wel dat we hier al komen bij de moeilijkste problemen die hier liggen rondom die maagdelijke geboorte. Nu staat er dat Gabriel komt. Gabriel is dus de engel die dus voor God staat en die onmiddellijk in het ingrijpen Gods vertegenwoordigt. Die gaat naar die stad in Galilea waar Maria is. En dat is een stad in het Galilea, het donkere deel, waar wel Joden woonden, maar te midden van de heidenen in die duisternis, grijpt God onmiddellijk in. En hij komt, deze engel Gabriel, en dat wordt met nadruk, wordt het woord tweemaal genoemd, bij een maagd genaamd Maria, dat is Mirjam. En die woorden, die moet je natuurlijk allemaal, die moeten we allemaal duiden, om de zin van het geheel van het verhaal te verstaan. In eerste plaats, een maagd. Dat wordt, zeg ik nog eens, met nadruk gezegd. Maagdelijkheid in Israël is ongereptheid, zuiverheid, maar het is ook armoede. Jefta's dochter beweent haar maagdom. Maria is maagd, met nadruk wordt het gezegd. Het betekent dat in haar de reine mogelijkheden van de schepping bewaard zijn gebleven, maar nog niet verwerkelijkt. Verder over Nazareth heb ik gesproken. De engel komt in het donkere land en zegt, begroet Maria. En nu die naam, Maria. Het is de naam Mirjam. En dat wekt in het Jodendom een associatie met Mirjam uit het Oude Testament. En van Mirjam wordt zo heel wat gezegd, Mirjam de zuster van Mozes. Ze heeft een bijzondere zorg gehad voor de Torah, die Mozes straks zal moeten brengen. Zij beschermt het kind bij het biezenkistje. Ze spreekt met de dochter van Farao. Ze zorgt dat het kind bij de moeder weer wordt opgevoed. Er wordt ook gezegd dat er willen van Mirjam er waterbronnen gegeven worden. En dan is er een Joodse traditie die zegt dat de doodsengel over Mirjam geen macht heeft. En zelfs dat daarom haar lichaam niet zal ontbinden. Het zijn allemaal dingen die de naam van Mirjam, van Maria oproept. En het kan ook zo zijn dat in de Mirjam van het Oude Testament de profetie ligt in wat daarin van gezegd wordt, van deze Mirjam. En dan wordt er gezegd, de groet van de engel is, wees groet, Maria verheugt u, staat er eigenlijk, dat in het Grieks staat er dus niet zomaar gegroet, niet dat ave, maar er staat een gaire, verheugt u, het is verheugt u, gij zijt begenadigd, als een perfectum. Het is een feit dat afgesloten is, waar niets meer aan afgedaan kan worden. Want je hebt genade gevonden nabij God, nabij de Heere God. En dan wordt er verder gesproken over dat volgt dus en volgende, wat die groetenis zal zijn, Maria bezint zich daarop, die engel die daar verschijnt, en dan moet de engel toch zeggen, vrees niet, het is met vrezen heel merkwaardig gesteld. Er wordt in de Talmud ergens gezegd dat hoe verder de mensen van de oorsprong afgaan, hoe meer de godsvrees is. Menoah vreesde met zijn vrouw toen de engel verscheen. Maar Hagar eerder kon zomaar met de engelen spreken. Een aanwijzing dat blijkbaar de donkerheid zo is toegenomen dat de mens van de hemelse wereld, zelfs Maria, verschrikt en moet horen, vrees niet, want je hebt genade gevonden bij, zoals ik al zei, en er staat letterlijk, nabij God. Genade, nabij God. Gevonden. Iets wat gevonden wordt, dat moet eerst gezocht zijn. Maria heeft gezocht de hoogste genade. Ze heeft overal gezocht naar het hoogste, naar het zuiverste. In alle gebieden van de wereld. In alle gebieden van de schepping. En het is niet zo dat ze heeft moeten opklimmen in de hemel. De Heere God is met zijn genade tot haar gekomen. Heel dichtbij, nabij God. Want de troonengel die in de hemel is, die grijpt in en die staat voor haar. Ze heeft gezocht en gevonden. En dan zegt die engel, gij zult in uw schoot ontvangen en gij zult een zoon baren en de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven en hij zal over het huis Jacob zal hij regeren tot in eeuwigheid. Merkwaardige belofte, broeders en zusters. Staat helemaal niets over de volkeren en over de christelijke kerk. Er staat alleen maar dat hij de koning van Israël zal zijn. De troon van zijn vader David. En blijkbaar is dat genoeg voor het heil van de wereld. Want zijn naam zal door u geroepen worden, Jezus, Jehoshua, dat wil zeggen, de Heere is heil. Er is blijkbaar, en hier wordt gesproken van die wonderband die er kan zijn van de moeder en het kind, vanaf de ontvangenis, waarin zij de vrucht van haar schoot op die wijze mag roepen. De Heer is heil, dat geldt voor alle volkeren. Dat ligt in die naam, maar het straalt uit van de heerschappij over het huis Jacobs, die niet zal ophouden. En hij zal koning zijn tot in de eeuwen der eeuwen. En dan komt de vraag van Maria. Hoe zal dit geschieden, terwijl ik geen man beken? Want dat is een merkwaardige uitspraak. Daar kan men op allerlei wijze wel wat dingen omheen verzinnen. Maar het staat er onherroepelijk. Hier is uit het wezen van Maria het besluit genomen om geen man te bekennen. Dat is geen discriminatie van de verhouding van man en vrouw, die noodzakelijk is en die verheven kan zijn en die bezongen wordt, ook in het Oude Testament. Ik denk aan het Hooglied, ik denk dat het hoort tot de allerhoogste dingen. Het is het hoogste geheimenis van man en vrouw die reiken aan de Godheid aan, zoals in Mozart Zauberflöte klinkt. En dat blijft allemaal, dat is een diep bijbelse notie, maar hier is blijkbaar iets. Ze zegt, ik beken geen man. Ik heb het niet gedaan, wordt er niet gezegd. En het zal, ik beken geen man. En toch is ze ondertrouwd, staat erbij, met een man die Jozef genaamd is. Het is duidelijk, Maria heeft besloten, en men heeft dat willen aantasten, maar het blijkt ook uit allerlei andere stukken van de Bijbel, dat ze geen lichamelijke gemeenschap met Jozef heeft gehad en ook niet zal hebben. Ik beken geen man. Waarom niet? Wat is dat? Wat is dat voor een wonderlijk iets? Ja, zo is ze dan toebereid. Ze heeft gestreefd naar het hoogste, naar de genade Gods, en ze hoort tot die wonderlijk beschikte naturen, die wel zelf onderhevig zijn aan het gebrek en aan, als ik het zo mag zeggen, er is geen sprake in de schrift van een zonderloosheid. Maar ze heeft het licht en de duisternis niet in een compromis, in de vertroebeling van een compromis willen wegnemen. Zij is maagd, zij wil maagd blijven, omdat ze alleen weet en geroepen is om het hoogste aan de wereld te schenken. En om het hoogste te verwekken is de volmaakte liefde nodig. En er is geen man in de wereld, zelfs Abraham niet, en zelf Zacharias niet, om het volmaakte kind in de schoot van Maria te verwekken. Er is geen mens, geen man, wiens liefde na de zondeval zo volmaakt is. Daar hebben we eerder over gesproken, en dat komt ook eigenlijk in de Matthäus-evangelie voor. Maar daarom, hier staat het met nadruk, waarom is ze dan verloofd met Jozef? Dat is alleen om het kind een legale naam te geven, van afstammeling van David, van het koningsgeslacht. Zo belangrijk is ook in de Heilige Schrift de legaliteit, dat er zelfs zo voor wordt gezorgd. En dan heeft Maria dit gevraagd, En dan komt het antwoord van de engel. Het is ook helemaal niet nodig dat ze een man bekent. Het is zelfs ook niet eens de bedoeling. Dan staat het er. De Heilige Geest zal over u komen en kracht van Allerhoogste zal u overschaduwen. Nu komt het erop neer. Nu gaat Lucas in de uiterste subtiliteit de vermenging met de heidense mythe verwerpen. Want hier worden twee dingen genoemd. In de eerste plaats, de Heilige Geest zal over u komen. Het staat letterlijk niet in Maria, maar over zal, staat letterlijk niet in Maria, maar over Maria komen. En dan staat verder, en de kracht van Allerhoogste zal u overschaduwen. Hier worden twee dingen genoemd. En nu is de moeilijkheid dit, dat we dat later in het verband niet brengen. Maar voor de Joden in die tijd was het heel duidelijk dat de Heilige Geest, dat was dus de geest van de profetie, dat was het komen, het klinken van de Torah, van de eeuwige wijsheid God zelf, en die werd voorafgegaan, en die werd overgebracht als een bode door de engel Michaël. Dus hier is sprake van de andere troonengel, daar wordt dus op geduid, die dus genoemd wordt de drager van Heilige Geest. En er wordt niet genoemd het lidwoord erbij, want het is dus niet een onmiddellijk ingrijpen in die zin, zoals men zou verwachten, dat het de Heere God zelf is die afdaalt. Het is zijn heerlijkheid die overgebracht wordt door de dienaar, door de bode, in het uitspreken van een woord. En daarom staat er geen lidwoord bij. Het is dus de heerlijkheid, de geest, de wijsheid Gods, die in de hemel is, die wordt een voertuig bereid hier op aarde. Dat is de ene kant die over Maria komt, en de andere is de kracht van Allerhoogste. Dat is dus wat vertegenwoordigd wordt in Gabriël. Die kracht, dat is dus het onmiddellijk uitgrijpen, ingrijpen, het daad worden, het verschijnen van het woord Gods met kracht en daad in deze wereld. Het wordt God de Heere, doet het. Maria is nabij God, maar het wordt overgebracht in de majesteit van de God van Israël door zijn dienaren. In het uitspreken van het woord. En dat woord krijgt kracht, is een overbrenging van de geest en van de kracht van de Allerhoogste. Maar het wordt gezegd dat het overbrengen is van Allerhoogste, dus van het hoogste en heerlijkste, wat er in de hemel is. En dat wonder dat overgebracht wordt, die Heilige Geest en kracht van de Heere, wordt door die beide engelen overgebracht. Dus is ook geen mythologische overweging van één engel, want er wordt ook gesproken van engelen die een kind kan verwekken. Dat wordt hier weggenomen door de twee waarvan hier gesproken wordt, om in de meeste reinheid en subtiliteit te laten staan dat het de heerlijkheid, de geest van God zelf, van de Heere God zelf is. En zijn kracht, die door zijn dienaren tot Maria wordt gebracht. En het aanvaarden daarvan, dat gebeurd is als een eind, als de engel van haar weggaat. Het wordt met nadruk gezegd, En dan wacht de Heere God. Nog, er is geen sprake van overweldiging, dat Maria eerst in vrijheid zegt: mij geschiede naar uw woord. Dat is het woord dat de engel spreekt, maar dat het woord God is. Dat woord dat zo machtig is, dat hier onmiddellijk ingegrepen heeft in Maria. En waar zoveel glans en heerlijkheid van afstraalt, dat zelfs van daaruit haar oude nicht ook een kind ontvangt vanuit de nastraling van dit geweldige geheimnis wat hier is uitgesproken. En wat is er dan nog maar mee gezegd? Dan wordt hier niet gesproken van de verwekking van de eeuwige wijsheid Gods. Want die is voor alle eeuwen verwekt. Johannes heeft daarvan gesproken en heeft gezegd dat die eeuwige wijsheid Gods verschijnt onder de hemelingen als een goddelijk wezen. En dat wordt hier ook gezegd. Die zal genoemd worden een Godzoon. Er staat niet de Zoon van God in dit gedeelte. Dat is ook weer om de afstand te houden. Een goddelijk wezen. Maar Johannes zegt, het is het enige geboren goddelijke wezen. Voor alle eeuwen verwekt. Het is de wijsheid Gods die eerst onder de goddelijke wezens in de hemel verschijnt. En die nu verder afdaalt in de duisternis van de wereld. En zelfs zijn tent opslaat in het menselijke vlees in Israël. En wat die engel nu heeft gezegd, door dat wonder van die maagdelijke geboorte, van die heilige geest en van die kracht Gods, die door die beide engelen, door die beide dienaren overgebracht worden, dan is het nog niets anders dan dat een tempel wordt bereid in deze wereld. Er staat bij Johannes en heeft zijn tent onder ons opgeslagen. Het woord is vlees geworden. Hij heeft onder ons gewoond. Daar staat, hij heeft getabernakeld. Hij heeft zijn tent opgeslagen. Het gaat hier nu om de beschrijving hoe de tent, die een tempel is voor de eeuwige wijsheid Gods, hoe die bereikt wordt. En die wijsheid Gods, die komt bij de engel Michaël. En met de engel Gabriël treedt hij in de actualiteit. Het is beide, het is het woord dat tegelijk daad is. En dat nu bereid wordt, een toegang wordt er gebroken van het ontoegankelijk licht naar de wereld. En dat wordt alles bereid in die enkele maagd die zich daarvoor bereid heeft gehouden. Die alles van zich heeft afgezet om daartoe bereid te zijn. Broeders en zusters, ik heb niet de gedachte dat ik maar enigszins uitputtelijk gesproken heb. Ik heb alleen maar enkele dingen genoemd en heb de gedachte dat ik het veel te beperkt heb gehouden en dat ik het mysterie in de verte heb aangeduid en het zal van Gods genade afhangen. Of het tot ons doordringt, of het tot u en tot mij doordringt. Wat ik wil vasthouden en wat ik wil samen wil vinden is dit. Dat u ziet, niets heeft het te maken met een heidens mythologisch verhaal. Hoe diepzinnig die verhalen ook zijn. En hoe belangrijk het ook is dat er een verkeer is tussen hemelwezens en mensen. Maar dit is veel groter. Het is de wijsheid Gods die voor alle eeuwen was, waardoor middel van de Heere God alle dingen heeft geschapen. Hij heeft een volk in de wereld geplaatst om een nieuw begin te maken. En dat volk dat moet deze schepping veranderen tot de oorspronkelijke bestemming brengen. En het middelpunt daarvan is de koning. En dat is hij, maar die koning is niet zo alleen maar een menselijke Messias, een gezalfde koning, dat is hij ook. Hij is de eeuwige wijsheid Gods, waarvoor een tempel bereid wordt in dat wondere leven van die 33 jaar van Jezus. Jezus, de zoon van Maria. In dat wonder, hij heeft, en daar kun je over gaan denken, hij is volledig mens geweest. Hij heeft een lichaam, een ziel, een levensbeginsel, een menselijke ziel, een geest die verbonden was met het paradijs en de goddelijke vonk die in Jezus was, was de goddelijke wijsheid zelf, de eeuwige Torah die voor alle eeuwen bij God was. Broeders en zusters, het is tot ons gekomen. Het is niet de gedachte. Je kunt zulke mooie gedachten hebben, zwevende gedachten, ideeën waar je aan kunt verlustigen. Maar het is daad geworden. Het is de heilige, eeuwige wijsheid Gods. Is in die tempel die gebouwd is, in de schoot van de maagd Maria, is die eeuwige Torah ingegaan. Heeft hier 33 jaar geleefd. En als iemand nou wanhopig is, dan moet je toch altijd maar denken, die 33 jaar zijn op deze aarde geweest. Deze wereld waarop wij leven, waarop wij rondgaan. En dat moet toch iets veranderd hebben. O, als de geest ons de ogen ontsluit, dan hoef je niet te zeggen dat het in het zwevende moet blijven. Dan gaat het om dit zeer concrete, dat dit gebeurd is. Feit, het woord, Heilige Geest, de verkondiger, de brenger van de profetie. En het onmiddellijk ingrijpen van God. Gaan tezamen. Bouwen de tempel van het menselijk leven van Jezus. En dat menselijk leven van Jezus is volmaakt. En het wezen van dat wezen is de eeuwige wijsheid Gods. En daarom is hij de enige geborene. Voor alle eeuwen, ongeschapen, voor alle eeuwen, uit de Vader geboren. Dat verandert alles. Dat maakt ons tot mensen. Dat geeft ons moed. Van daaruit kan ons hele leven ontstoken worden. Broeders en zusters, ik hoop dat u mij niet wilt kwalijk nemen, dat ik het niet in alle duidelijkheid had kunnen zeggen, maar je komt soms bij dingen waar je alleen nog maar kan stamelen. En ik hoop dat er ook met alle gebrekkigheid er iets opgeroepen wordt. Want het gaat tenslotte niet om wat iemand zegt, de inhoud van het spreken, maar wat hij oproept met zijn spreken. En ik hoop dat er gezamenlijk u aandachtig luisteren en dat het mij ook gegeven is om dat waar we om geroepen hebben, en ik heb het niets anders gezien als een gebed, om dit diepe geheimenis te zien, dat we zo mogen belijden, ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, dat het nieuwe leven geeft. De toekomst, de verandering van alle dingen, de hoop, maar ook het feit zelf van het ingrijpen Gods, ook in ons leven. Mogen wij zo het kerstfeest tegemoet gaan en het geheimnis in ons leven bewaren. Amen. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, tot in de eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu van Psalm 33, het 11e vers, Psalm 33, vers 11. Ik mag misschien nog even meedelen dat ik de volgende maal in Rotterdam hoop te preken in deze kerk. Niet zoals anders in januari, maar in februari, dat is dus de tweede zondag weer, de 8e februari, weer om 7 uur. En er is me verzocht, men weet niet zeker of er een invaller voor mij zou komen de volgende maand, maar dat is nog onzeker, dat zou dan in de kerkbode moeten komen te staan, ik moest het meedelen, maar wat onze gewone diensten betreft, is het dus niet volgende maand, maar hopen we dus de 8e februari om 7 uur weer hier bij elkaar te komen en dienst te hebben. Ontvangt nu de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.